Wieduk is journalist bij de Telegraaf, zoon van een dominee. En de laatste jaren best wel controversieel geworden door zijn opvattingen over de islam. En hij komt uit een christelijk nest en hij verdedigt het christendom ook, maar gelooft zelf niet. En dat vind ik interessant. Je bent zelf geen christen meer, maar je vindt wel dat je het voor ze op moet nemen. Kom dan gewoon terug. Ga ik aan hem vragen.
Nou ja, wat ik van verwacht van die uitzending is dat ik denk dat Thijs en ik in heel veel dingen zullen overeenstemmen. Omdat we een soort gelijke geschiedenis hebben. Hij komt ook uit een domineesgezin, net als ik. Dus heel veel van die anekdotes en zo en herinneringen die ik heb, die zal hij wel herkennen. En ik ben benieuwd naar de verschillen. En ook naar zijn vragen natuurlijk. Kijken of hij het een en ander boven water weet te krijgen.
Nou Wiert, daar zitten we dan.
Ja,
cultuurchristen, kom thuis in de kerk.
Ja, dat is de vraag of ik ooit uit die kerk ben weg geweest. Dus de kerk is natuurlijk heel lang een soort natuurlijke habitat geweest, wel in mijn jeugd. En daarna niet meer overigens. Maar in het leven van mijn ouders natuurlijk wel. Ja. Deze kerk ook. Mijn ouders zijn vanuit deze kerk begraven allebei.
Want jouw vader was dominee.
Ja.
Jouw moeder domineesvrouw.
Ja. Niet hier, maar na hun pensioen zijn ze hier gaan wonen.
Ja, en hier vandaan begraven.
Ja.
Uit deze kerk.
Ja.
Voor je moeder is dat niet zo lang geleden?
Nee, dat is een aantal jaren geleden, dus nog niet zo lang.
Ja, en jij hebt dan de begrafenis mogen voorbereiden?
Met mijn broer. En met de mensen hier uit de kerk ook.
Is het een religieuze begrafenisdienst geworden?
Nou ja, dat is dan dus de vraag, want het wordt het dan wel uiteindelijk voor een deel. Hè? Dus komt gewoon een dominee en wij kunnen dan eigenlijk die liturgie gaan samenstellen.
Wat heb je gedaan?
Nou, we eindigen met Ere zijn God bijvoorbeeld.
Ja?
Ja, dat is eigenlijk nog dom. Maar dat is wel heel fijn dat je, hè, je kunt nog veel Bach erin stoppen. En gewoon al die dingen die voor mijn ouders belangrijk waren, maar die ook voor ons gezin belangrijk waren. Dat komt dan samen in zo'n dienst. Dat kan dan allemaal ook in zo'n dorpskerk. En dat is toch heel fijn.
Ja, want jij bent zelf niet gelovig. Over de details komen we zo nog wel te spreken. Ja. Maar hoe is het om als iemand die niet gelooft een religieuze begrafenisdienst voor te bereiden?
Nou ja, dat is natuurlijk heel vreemd ergens, omdat je dus die liturgie kent. En je kent als dominees kinderen. Ben je gepokt en gemazeld, bij wijze van spreken. Alleen, je gelooft zelf niet in die entiteit, zeg maar, waar veel van die gezangen en waar de gebeden sowieso over gaan. Dus dan komt die term cultuurchristen om de hoek kijken. Je begrijpt waar het over gaat.
Want bij zo'n Ere zijn God, daar sta jij uit volle borst mee te zingen?
Ja, maar er zit... ja.
Ja. Dat geeft niks.
Ja, nou, ik snap hoe grappig dat ook kan zijn. Maar dat is ook gewoon omdat, hè, ik als kind zat ik achter in die kerk. Met te vervelen eigenlijk. Maar als het al gezongen werd, zat ik mooi die tweede stem mee te neurien en zo.
Dat wel.
Ja, dat wel. Ja. Dus ja, dat is gewoon, dat zit in je DNA dan. Je kunt gewoon al je kunt het allemaal meezingen en zo. En dan niet eens op een afstandelijke manier of zo, weet je. Dat,
Ja, maar je beleeft er ook nog wel wat bij.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. En zeker bij zo'n, hè, bij die uitvaart van mijn moeder, dat is natuurlijk een emotionele gebeurtenis. En dan, als je dan eindigt met het eren zegt, God, dan weet ik wat dat voor haar betekende.
Wanneer heb jij het geloof losgelaten of heeft het geloof jou losgelaten of hoe is het bij jou gegaan?
Ja, dat heb ik mij dus na aanleiding van deze uitzending eens mezelf over ondervraagd. En dan moet je eerst dus nagaan of je eigenlijk ooit echt gelovig bent geweest. En dat vraag ik me af of ik echt ooit in dat verhaal van die God heb kunnen geloven. Wel in die verhalen, hè. Maar dat kan iedereen. Iedereen die die teksten kent en leest, die begrijpt natuurlijk wat ermee bedoeld wordt. Hè? Als je het op een bepaalde manier interpreteert. Ja. God, het voorbeeld van Jezus als ultieme goede mens. Hè? Ik zeg niet goed mens, maar de goede mens. Ja. Hè? En, dus dat is heel begrijpelijk. En ik denk dat heeft
maar,
al...
Wanneer dacht jij, God bestaat eigenlijk niet?
Nou, ik denk dat ik dat al heel vroeg als kind dacht.
Ja? Ja?
Ik dacht van, ja, maar dat is een sprookje.
5, 6, 7?
Nou, 10.
10.
Rond die leeftijd, ja.
En bad je zelf wel voor het eten en voor het slapen gaan en zo?
Nou, ik denk als kind voor het slapen gaan wel, ja.
Ja,
ja, maar dan op zo'n kinderlijke manier, zo van dat je iets wilde of zo.
Ja. Hè?
Dat je niet wilde dat iets jou of anderen zou overkomen. Maar op den duur realiseer je natuurlijk ook wel van, ja, maar wat zit ik nou te doen, joh?
Heel veel mensen hebben dat heel lang volgehouden.
Ja, maar dat vind ik ook onbegrijpelijk.
Oké, okay, dat vind ik onbegrijpelijk.
Nou ja, ik snap wel dat je mediteert. Hè. Dat is altijd goed natuurlijk. Maar dat je echt concreet denkt dat je tot een God praat. Ja, dat is voor mij iets onbegrijpelijks.
Er is in jouw jeugd ook iets heel verdrietigs gebeurd, heb ik me laten vertellen. Er is een zusje van jou heel jong overleden.
Ja, dat klopt. Dat was in Domburg, ja.
Hoe oud was je toen?
Ja, toen was ik 5 of 6. Dus daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Mijn broer heeft er meer van meegekregen, trouwens. En dat moet een heel tragisch incident zijn geweest in dat gezin. Omdat het een doktersfout was. Ze had gered kunnen worden. Dus als kind realiseer je dat niet. Maar als volwassene, hoe ingrijpend dat moet zijn geweest voor zo'n voor je ouders. Ja. Ik heb dat later pas begrepen. Maar ook de intensiteit ervan uiteindelijk beseft, zeg maar. En het is wel heel...
En heeft het invloed gehad op het geloof van je ouders, denk je?
Ja, bij mijn moeder wel, denk ik, ja. Maar uiteindelijk is het niet zo geweest dat het hen van hun geloof heeft gebracht of zo. Dat niet. Dat is het leven wat je te dragen hebt. Ja. Dat is wat je overkomt. En dat overkomt anderen ook. Dus dan heb jij het ook te dragen. Dat hadden ze heel sterk. Heel sterk sowieso zich wegcijferen voor anderen. En zeker voor de mensen uit de gemeente. Ja. En ik denk bij mijn moeder dat het aan de ene kant... Kijk, die was sowieso een hele autonome, sterke vrouw. Ja. Dus ik denk dat dit haar aan de ene kant wel aan het twijfelen heeft gebracht. Maar uiteindelijk toch... Dat godsbeeld wel intact is gebleven, moet ik het zo zeggen.
Ja. Ja, ze bleef geloven dat hij bestond, ze bleef zich tot hem verhouden.
Nee, ze bleef geloven dat je vanuit die gedachte moet leven.
Oh, ja. Dat is wat anders.
Ja, dat is wat anders, ja. Want of hij bestond of niet, dat weet ze niet. Maar wel dat er...
Want heb je daar ook met haar wel over gesproken?
Ja, daar was ze ook heel duidelijk in.
Ik weet niet of die bestaat, maar ik vind dat je vanuit die gedachte moet leven.
Ja.
En waarom dan?
Omdat dat zorg draagt voor een betere wereld. En voor, ja, daar lach ik om. Maar het is zo, omdat zij vindt en zij vonden dat je vanuit de christelijke theologie en vanuit het christelijke denken beter met elkaar samenleeft. Kijk, en ik heb daar twijfels bij. Ik vraag me af of het christendom ook niet slachtofferschap bevordert. Mm. En of je als christen niet veel, of je als mens je ook niet af en toe veel harder moet opstellen tegenover ideologieën die jou bedreigen. Maar ja, christenen, die gaan uit van je keert ook die andere wang toe. En zij vonden nu eenmaal dat dat toch de beste manier was om in het leven te staan.
Hoe kijk jij er nu naar? Ben je er nog steeds van overtuigd dat God niet bestaat?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Nou ja, dat hangt er natuurlijk helemaal van af. Welke definitie geef je daar aan? Ja. Wat weten wij nou? Weet je wel? Ik bedoel, we zijn een soort, om een cliché te gebruiken, een zandkorrel in het heelal. We weten niets. Dus het kan heel goed zijn dat er iets is. Alleen, en dat noemen we dan God. En in allerlei talen heeft de God wordt anders genoemd. Er heeft een andere betekenis. Dus ik kan wel zeggen dat ik niet geloof. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat die verhalen bestaan. Hmm. En dat die verhalen in allerlei verschillende culturen bestaan. En dat die heel veel overeenkomsten met elkaar hebben. En dat het vaak hele mooie... intense en diepe verhalen zijn die heel veel jou duidelijk maken over het leven. Ja. En over jouw leven ook. En dus ik vind dat mensen daar kennis van moeten nemen. Vandaar dat ik mezelf cultuurchristen noem, zeg maar. En dat het heel veel bijdraagt aan bijna alles in het leven. Dus niet alleen in de ethiek, maar ook in de esthetiek. In je taalvaardigheid, in je muzikaliteit, de ontwikkeling van je muzikaliteit en zo. Dus het kan je, zo'n biografie kan jou enorm, levert jou enorm veel op. Ja. En om het terug te komen waar we begonnen, als wij niet in dat geloof waren opgegroeid en in die kerk, dan waren dan was die uitvaart van mijn ouders dus veel kaler en betekenislozer geweest, denk ik, dan die nu waren. Dus het geeft je
die
enorm...
traditie biedt jou rituelen aan.
Precies.
Die op zo'n moment heel waardevol en dierbaar zijn.
Precies dat. Het geeft je dus handvaten en het biedt jou die rituelen die je nodig hebt op die momenten. Anders sta je letterlijk met je mond vol tanden. Ja. En dat is dus echt heel waardevol.
Ja. Ja. Heb je wel eens een religieuze ervaring gehad?
Ja, die heb ik wel gehad. Vreemd genoeg. Het is zeg maar een soort religieuze ervaring. Die had ik een keer in Georgië. Dat was heel interessant. Toen reden wij vanuit Vladikavkaz. En ik stapte uit de auto en ik raakte de rest kwijt. En ik loop zo die kathedraal in en ik hoor gezang. En ik zag daar een groep mannen op hun knieën op de grond in een cirkel zitten. En die zongen. Met dat licht en in Georgië, wat een oeroude cultuur is. Een van de oudste christelijke culturen ook. En dat klonk dus inderdaad als een soort iets vanuit de hemel. Weet je. Ja? Ik dacht van, als je dan een keer een religieuze ervaring hebt, dan heb je die nu hier.
Het was echt heel mooi.
Ja, dat was echt ongekend, ja. Ja.
Oké, maar dan zal God wel bestaan.
Nou ja, kijk, als je ziet dat Bach heeft bestaan. En al die grote cultuurdragers, hè, dan En je vindt dat een goddelijke ervaring. Als je naar die muziek luistert, ja, dan ben ik het daarmee eens natuurlijk. Ja. Want hoe kan het dat er dat soort mensen überhaupt zijn? Zo getalenteerd en zo bijzonder, die inderdaad muziek maken die de indruk wekt dat die rechtstreeks door God is ingefluisterd. Ja, ja, dan wil ik daar wel, neem ik daar graag genoegen mee. Als we dat ervoor over moeten hebben, de erkenning dat God bestaat, zodat deze mensen hun werk kunnen doen.
Ja, maar het kan ook zonder. Het kan ook zonder die erkenning, bedoel ik.
Het kan zonder die erkenning, maar Bach had natuurlijk nooit die muziek kunnen maken zonder zijn godsbesef. Ja. Dat moeten we ons ook realiseren. Hè? Ja. Dus al die daarom ben ik ook geen atheïst. Want al die atheïsten, die maaien ook gras weg voor de voeten van deze mensen die vanuit hun geloof tot enorme prestaties komen.
Ja. Is mijn indruk juist dat jij de laatste jaren eigenlijk steeds positiever gaat schrijven over het christendom, of het in ieder geval voor christenen opneemt?
Ja. Dat klopt. Dat klopt omdat ik vind dat christenen, of dat is, vind ik niet, dat is een feit, dat christenen internationaal onder vuur liggen en dat zeker in het Midden-Oosten en Afrika de christenen een bedreigde minderheid zijn geworden. Ja. De christenen zijn op dit moment de zwaarst vervolgde minderheid ter wereld. Ik vind dat daar heel weinig begrip voor is en heel weinig belangstelling. En dat komt volgens mij doordat de media en ook andere instituties het niet zo op christenen hebben in het algemeen. Mm. Hè? Dat is toch, die worden toch vaak gezien als een beetje een rare, vreemde groep mensen. En dat vind ik fout, dat daar geen aandacht op wordt gericht. Omdat die christenen ook cultuurdragers zijn, ook in die regio. En als je die uitmoordt...
In welke regio heb je dan ook?
Nou, Midden-Oosten en Afrika. Ja. En als je de christenen daar... Dat zijn van hun oorsprongsgebieden. En als je die christenen daar uitmoordt of vervolgt of verjaagt... dan krijg je een soort islamitische monocultuur vaak. Zeker in het Midden-Oosten. En dat lijkt me erg onwenselijk, los van het feit dat je gewoon van de mensenrechten van de christenen moet opkomen. Ja. Natuurlijk. Dus in die zin zet ik me daar wel voor in. Althans besteed ik daar aandacht aan als dat kan. En in vervolg daarop waarschuw ik ook wel eigenlijk voor dat voorland. Want wat daar gebeurt, dat zie je in feite in Europa op kleinere schaal ook gebeuren. Hè?
Dat er dat christenen verjaagd worden?
Nee, niet dat ze verjaagd worden, maar er zijn bijvoorbeeld, er worden aanslagen op kerken gepleegd in Frankrijk en zo. Christenen worden vaak ter verantwoording geroepen. In de AZC zie je vaak natuurlijk dat christenen, net als andere minderheden, homoseksuelen en zo, christenen het heel lastig hebben. Mm. Dus dat ze echt aangepakt worden.
Ja, en dus zeg jij, neem ik het voor ze op?
Nou, als er aanleiding voor is en er zijn nieuwsfeiten en er zijn interessante verhalen te schrijven, dan vind ik dat dat wel goed is om daar aandacht aan te besteden. Ja.
Want wat is voor jou de waarde van het christendom?
De essentie van dat christendom, dat is toch dat de manier waarop naar de naaste wordt gekeken, dat is denk ik essentieel voor onze cultuur,
voor onze cultuur,
onze samenleving. Ja.
Ja. Dat heeft ons veel gebracht, moeten we niet op neerkijken, moeten we niet wegdoen.
Nee, het dédain waarmee in bepaalde kringen daar vaak over gesproken wordt en neer wordt gekeken. Ja, dat vind ik, dat ergert mij, want het is ongeïnformeerd, het is vaak arrogant, op niks gebaseerd. Ja.
Maar als je er zoveel waarde, dat is echt wel een oprechte vraag, als je er zo de waarde van inziet, want zo beschrijf je dat het hartstikke waardevol is wat het heeft voortgebracht. Ja, dan zou je ook nieuwsgierig kunnen zijn van wat is dan echt de bron daarvan?
Ja, maar dat weten we toch?
Namelijk God. Bron...
Je kunt het zo goed zeggen, het leven van Christus. Maar
mag ook,
los daarvan ben ik het daar niet mee eens. Ik vind Jezus ongetwijfeld een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis.
Hij staat achter je, kijk uit.
Ja, precies. Ik zal niet mijn toon een beetje maken.
Nee hoor, spreek vrij uit.
In het debat moet dat tegenwoordig.
Nee, hier niet.
Maar het leven dat hij voorleeft, dat vind ik in heel veel opzichten ook helemaal niet zo wenselijk. Hè?
Okay.
Dus ik vind juist dat we in een beschavingscrisis of in een beschavingsoorlog misschien veel harder moeten kunnen...
Die andere wang toekeren, daar ben je niet van.
Nee, ik ben ook niet van dat we dan met z'n allen op zijn station gaan staan als daar vluchtelingen binnenkomen en we gaan wel van die christelijk gemotiveerde liedjes zingen van jullie zijn zo welkom. Ja. Terwijl dan onder die asielzoekers blijkt dan na een paar jaar zitten allerlei criminelen en mensen die hier niet thuis horen en anderen en zo. Dus dan, en het is natuurlijk wel zo, vooral in die PKN-kerken, dat is natuurlijk gewoon dat is een soort christelijk GroenLinks geworden.
Ja, er zit veel variatie volgens mij, maar die mensen zijn er ook.
Ja, die zijn er ook. Ja. Dus dan voel ik me nog meer verwant met zeg maar orthodoxe christendom, dus Maar ja, dan kom je uiteindelijk bij de SGP terecht. En dat vind ik allemaal hele fijne mensen. Maar dat is natuurlijk niet mijn
Oké, dus jij omarmt maar een deel van het christendom. Want je zegt van, ik zie heel veel mooie dingen ervan. Gemeenschapszin, rituelen.
Ja.
Maar als Jezus zegt dat ik me andere waar moet toekeren, dan zeg ik ho.
Ik ben niet voor niks cultuurchristen. Dat
wel. Dan mag je een beetje shoppen.
Dan mag je gewoon. Wij hoeven niet zo streng in de leer te zijn als jullie. Ja, sorry ja. Thijs.
Nee, dat geeft niet. Nee. Er zijn ook wel mensen die zeggen, als je Christus eruit haalt, dan hou je de kern eruit. Dat denk jij niet. Jij denkt niet dat Christus de kern is van het christendom.
Ja, zeker. Tuurlijk wel.
Wel?
Ja.
Maar die kan je eruit halen en daar hou je iets heel moois over.
Nee, daar hou je een culturele context over.
Ja.
Dus, maar daar hou je natuurlijk niet het geloof over.
Nee.
Als je Christus eruit haalt, dan haal je het geloof eruit.
Ja.
Ja. Maar daarom kun je toch wel de esthetiek zien van... Dat
het is meer dan dat. Je vindt het niet alleen maar mooi. Je vindt het ook waardevol en de moeite waard om te verdedigen.
Ja, omdat ik mensen zie en gekend heb van mijn ouders... die vanuit die gedachte een heel moreel leven hebben geleid.
Ja.
En idioot veel hebben betekend voor andere mensen. Dus je ziet in die zin de waarde ervan als je op die manier voorleeft.
Ja.
Want dat deden ze dus. Hè? En dan tot op hoge leeftijd nog... telefoontjes krijgen en kaartjes hè, met oud en nieuw en met kerst en zo... van al die mensen uit al die gemeentes waar ze hebben gestaan. Nou, dan denk ik, dat was voor ons altijd heel indrukwekkend. Dan denk je, nou, ze hebben dus echt heel veel betekend voor anderen.
Ja.
Dat is toch fantastisch? Maar dat betekent ook dat zij zich ook wel op momenten hebben laten misbruiken. Dat mensen wel goed uitkwamen als mijn ouders hen hielpen bijvoorbeeld. Dat ze daar ook wel af en toe naïef in stonden, vind ik. En die naïviteit... Dat vind ik niet zo verstandig.
Dus in die zin volg je ze na, maar zonder een naïviteit?
Ja, die naïviteit, dat heeft mij altijd gestoord, eigenlijk. Dan, dat zag ik al in mijn jeugd, van, dat er ook een soort van naïviteit bij christenen... en dan ook bij mijn ouders is.
Ja, die komt bij Jezus vandaan.
Precies, die komt bij die meneer vandaan. En die ze zouden moeten afleggen, vind ik, ja.
Ja.
Ja. Zeker in de omgang hè, met culturen, met religies die gewoon veel harder zijn. Echt. En daar, als je dit wilt bewaren... dan moet je veel meer weerbaarheid tonen. En dat weigeren ze gewoon.
Jij bent getrouwd geweest met Filan Ekis, die ook in dit programma is geweest. Zij is van Turkse afkomst. Haar ouders zijn moslim. Zijn daar nog dominees of imams aan te pas gekomen?
Nee, geen dominees of imams. Maar we hebben wel keurig in familieberaad gezeten. Met een hun vertrouweling of zo. Of...
Niet, is dat geen imam?
Nee, hij is niet officieel imam. En dus ze hebben gepraat, want het is natuurlijk... Kijk, daar moeten we ook geen doekjes om winden. Het is natuurlijk wel een ding als een iemand uit die niet moslim is... trouwt met een islamitische man of vrouw. Dat kan vaak helemaal niet. Maar in mijn geval was eigenlijk de uitkomst van... Ja, maar hij is... Dat was ook wel heel hilarisch eigenlijk. Ja, maar hij is eigenlijk zoon van een christelijke imam.
Okay.
Dat is een enorm voordeel. Hij is niet atheïst of zo, maar hij komt ook uit een gelovige achtergrond.
Ja.
Dus toen was het uiteindelijk ook wel gepiept. Maar het was niet zonder slag of stoot, hoor. Dat,
nee, daar moest wel een gesprek over gevoerd worden.
Daar moest wel een gesprek over worden gevoerd, ja.
De laatste jaren ben jij een beetje uitgegroeid tot steen des aanstoots van links-Nederland. Ik vermoed dat het te maken heeft met jouw islamkritiek.
Mm-hmm.
Hoe is dat ontstaan?
Dat is waarschijnlijk ontstaan... doordat ik correspondent was in Duitsland tijdens die, in 2015, tijdens die vluchtelingencrisis. En daar zag hoe massaal honderdduizenden vluchtelingen Duitsland binnenkwamen. En daar ook onmiddellijk vrij grote problemen ontstonden. En daarop was eigenlijk nauwelijks kritiek mogelijk in Duitsland. Mm. Omdat de Duitsers die zijn zo, ja, als je daarop kritiek hebt, dan ben je onmiddellijk een racist en xenofoob en zo. Dus dat type kritiek werd onmiddellijk gesmoord. Terwijl... ondertussen hoorde je vanuit de regio's... en via de regionale media en zo wel... dat alle incidenten plaats hadden. Ook mede gepleegd door illegale asielzoekers of migranten dan.
Ja.
En tegelijkertijd ook hadden die aanslagen natuurlijk plaats. Bataclan en elders. En kwam de Islamitische Staat op. En mij viel op in Nederland dat ook daarop eigenlijk op een hele dubbele manier werd gereageerd. Van zo'n soort terughoudendheid om te benoemen wat nou eigenlijk de oorsprong was van dat geweld. En,
Jij hebt dit gezien, die aanslagen. En misschien ook al wel een tijd in Rusland, in Tsjetsjenië.
Ja, zeker. Ja.
Maar je hebt ook je schoonfamilie gezien.
Ja.
Dat zijn...
Twee werelden.
Twee werelden, die allebei islamitisch zijn.
Ja, Dat is dus
wat is de islam van die twee?
Nou ja, wat je ziet, en dat weten heel veel mensen niet, want die kennen die gemeenschappen niet. Hè. Die hebben eigenlijk geen, die kijken met een soort exotische blik. Mm. Oh, moslim, oh, ja. Lief. Ja. Hè. Maar als je een gemeenschap kent en je weet ook de zorgen binnen die gemeenschap, dan zie je dat een deel van die gemeenschap orthodoxer wordt. Steeds orthodoxer wordt. En dus zich ook afwendt van de Nederlandse en de westerse samenleving. Omdat zij volgens die sharia willen leven. Die in strijd is met onze burgerrechten. En een deel, ander deel van die gemeenschap, zoals mijn schoonfamilie, voormalige schoonfamilie en heel veel andere allochtonen, Turken, Marokkanen en zo, die willen, die zijn een soort cultuurmoslim. Die hebben natuurlijk het volste recht om dat te zijn. Die willen dat ook zijn. En die leven een fatsoenlijk leven en houden zich gewoon keurig aan de regels. Mm. En zijn deelnemers aan onze samenleving. Maar die komen ook onder druk te staan vanuit de orthodoxe gemeenschap. Ja. Omdat vanuit die orthodoxe gemeenschap, die steeds groter wordt, met het vingertje wordt gewezen. Als jij niet meedoet met de Ramadan, of als jij niet, hè, als je een aantal van die zaken, van die vijf zuilen, zeg maar, als je daar niet aan houdt, ja, dan ben je geen goede moslim.
Maar het beeld van de islam is dus gemengd.
Ja, hoewel natuurlijk de vraag altijd is, wat is nou die echte islam? Maar ja, dat kun je met christendom natuurlijk ook zeggen.
Wat is nou het echte christendom? Is dat het SGP of
een precies. Mindere, dus dat is een doodloop. Die discussie voert nergens toe. Het gaat er nu om, pragmatisch, hoe voorkomen wij dat er parallele samenlevingen zich uitbreiden, ja. Want die zijn er al, van orthodoxe moslims die weinig op hebben met onze beschaving en onze samenleving.
Ja, en jij ziet voor jezelf ook daar een rol in, om dat wel te blijven benoemen en te zeggen dat gesprek gevoerd moet worden.
Ja, omdat ik zie dat anderen het niet doen. Ja. Die wagen zich er niet aan. Die zijn bang voor al die mensen die zich dan geroepen voelen om jou voor een natie uit te maken. En er trekken zich mensen terug uit het debat. Ja. Omdat het geen pretje is om 24/7 belaagd te worden door hordes mensen die jou eigenlijk het liefst willen doen verdwijnen.
Ja. Er zijn wel mensen die zeggen dat mensen zoals jij en Baudet, die zichzelf ook cultuurchristen noemt, het christendom gebruiken om de islam te bestrijden.
Ik moet wel eerlijk antwoorden.
Ja, heel graag. Ja. Heel graag.
Nee, omdat ik altijd al die waardes van het christendom en van die rituelen en dergelijke die ik als belangrijk acht, belangrijk vond. Ja. Maar op het moment dat ze onder druk komen te staan, op het moment dat je ziet dat ze voor een groot deel aan het verdwijnen zijn uit de samenleving, en dat er zo weinig mensen de guts hebben of de moed hebben om zich daarvoor in te zetten. Hè, om te zeggen van jongens, maar hier komen wij vandaan. Dus dit is onze cultuur, die moeten we ook, daar moeten we voor staan. Als anderen dat niet doen, dan, en ik heb de mogelijkheid en de platforms om dat te doen, dan moet ik dat doen. Maar dat is onder druk ontstaan.
Ja. Hè? Want je bent kritischer gaan denken over de islam, heb je verteld, in de loop van de tijd. En je bent enthousiaster geworden, althans een enthousiaste verdediger geworden van het christendom. Dus er is wel een verband.
Ik ben kritischer gaan denken over het gevaar dat van de islam, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Het gevaar dat de islam kan zijn.
Angela Merkel zei, ja, die christenen die daar zo bezorgd over zijn, die cultuurchristenen, die moeten gewoon eens naar de kerk gaan.
Ja, dat vind ik ook weer zo'n ontstellend domme opmerking.
Nou ja, als het vuur dooft, dan komen de wolven. Dan wil ik niet zeggen dat de moslims de wolven zijn. Dat bedoel ik niet. Maar als het vuur bij christenen dooft, als christenen zelf niet meer geloven in het christendom, ja, dan kan je erop wachten dat er iets anders komt.
Ja, dat... Dat moet zij niet zeggen. Zij heeft volgens mij, die Duitse politici die zitten beweren ook altijd van de islam is deel van onze cultuur en zo.
En zij zegt vooral christenen, zorg nou dat je zelf weer gelooft in waar je vandaan komt.
Ja, maar het gaat niet om dat je gelooft. Het gaat erom dat je een bepaalde beschavingsnormen, beschavingscontext, dat je die geïnternaliseerd hebt, zoals dat heet, en dat je die waarde daarvan erkent en herkent en verdedigt. En daarvoor hoef je niet naar de kerk te gaan.
Ja. Zou het niet krachtiger zijn als we daar zelf fanatieker in geloofden?
Nou, ik kan me voorstellen dat jij als christen dat wil of dat zo ziet. Maar ik vind niet dat je daar nou per se christen voor moet, of beleidend christen voor moet zijn.
Dat heb je wel duidelijk gemaakt. Ja. Op een dag gaat Wierduk dood. Ben je bang dat dat voortijdig zal zijn?
Nou, dat hoop ik niet. Maar daar denk je af en toe wel over na natuurlijk. En bovendien ook wat al die stress met je doet, denk ik. Geestelijk, fysiek ook. Ja. Maar ik word ook gewoon ouder. En als je de 60 nadert, zoals ik, dan denk je daar sowieso over na natuurlijk. Ja. Wat je nalaat en wat je aan je kinderen nalaat en zo. Dus dat speelt steeds meer een rol in mijn denken, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Ja. Oké, dus de angst is niet zo groot. We gaan Wierduk ook begraven.
Ja.
Hoe gaan we dat doen?
Ja, dat is ook een dingetje natuurlijk. Maar waarschijnlijk op dezelfde manier als dat mijn ouders zijn begraven.
Ja, echt?
Dus een soort van soort van half christelijk, half niet, half cultureel. Want dat is wat bij mij zou passen.
En aan het eind eren zijn God?
Nou, dat zou mooi zijn eigenlijk.
Ja?
Ja, maar dat zou hypocriet zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.